Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar deze ochtend mogen zien. Dat wil zeggen, u kunt mij zien, ik kan u niet zien natuurlijk, maar in gedachten zie ik u al voor mij. En dat is in ieder geval goed. Sowieso goed om te weten dat we met elkaar verbonden zijn. Op deze manier, maar natuurlijk altijd in de Heer Jezus Christus. Vergeleken met een normale zondagse spreekbeurt is dit voor mij natuurlijk best wel gemakkelijk. Normaal had ik al 2 uur in de auto gezeten. Helemaal met het oog op de nieuwe maximum snelheid op de snelweg. Dat heb ik nog niet meegemaakt trouwens, hoe hard ik mag rijden. Ik geloof 100, hè. Dat gaan we ook nog allemaal zien. Maar ja, het zou wel goed zijn als dit gedoe uiteindelijk weer voorbij zou zijn. Want er gaat toch niets boven het normale elkaar zien en elkaar in de ogen kunnen kijken. Maar goed, zolang het niet anders is, doen we het op deze manier. Ik wilde vanmorgen met u een gedeelte lezen uit Spreuken. Dat wil zeggen, daar begin ik mee, Spreuken 30. En daarvan vers 1 tot en met 6. Nou, ik stel voor dat we dat eerst met elkaar lezen. Dit Bijbelgedeelte, dat wordt dan het uitgangspunt voor de prediking van deze morgen. Spreuken vindt u meteen na de psalmen, Spreuken 30, achterin het Spreukenboek. Daar staan de woorden van Agur opgetekend. En de eerste 6 versen die luiden als volgt. De woorden van Agur, de zoon van Jake, de last. De man spreekt tot Itiel, en Ugal. Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht, ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van heiligen niet bezeten. Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Nou, tot zover deze woorden. Ik dacht, laat ik vanmorgen maar beginnen met een stukje zelfkennis over te brengen aan u. Ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd. Kennis van heiligen niet bezeten. Ik weet niet of ik dat helemaal ten volle op mezelf van toepassing kan brengen. Maar dit staat natuurlijk ook wel weer in een bepaald verband. Het zijn wel bijzondere woorden hè, die je daar zo leest. Ook die laatste 2 versen, vers 5 en 6 die we hebben gelezen. Hè, daarin gaat het over het woord van God. Ieder woord van God is gelouterd, staat daar. En dat is natuurlijk wel een prachtige uitdrukking. Er staat ergens in de psalmen dat de woorden van God gelouterd zijn als zuiver zilver. En ik heb me wel eens laten vertellen dat dat te maken heeft met hoe de zilversmid het zilver of goud zuivert. En dat is door het te verwarmen. En elke keer als hij het verwarmt, dan komt de viezigheid in het zilver, dat komt bovendrijven, dat schept hij eraf, net zolang totdat hij zichzelf daarin ziet, dat hij zichzelf herkent in dat zilver. Dat vormt een soort spiegel. Nou, zo is het woord van God gelouterd, zevenvoudig gelouterd, zeggen de psalmen. En daarom, dat woord is zo volmaakt, daar moet niets aan toegevoegd worden. Er staat in vers 6, voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen. Dus het omgaan met het woord van God, dat is wel van enorm groot belang. Er staat in het laatste Bijbelboek natuurlijk ook dat er een sprake is van een vervloeking als iemand toevoegt aan de woorden van die profetie of ervan afneemt. Dat is niet goed. De apostel Paulus, die laat ook hetzelfde eigenlijk weten. Hij schrijft in de Korinthebrief, schrijft hij aan de Korintiërs dat hij die regel op zichzelf heeft toegepast en die heeft hij ook overgedragen aan zijn medewerkers, dat ze niet moeten gaan boven hetgeen geschreven staat. Dus ja, dat is toch altijd wel van het allergrootste belang, hè, dat we ons dat goed realiseren. Nou, waarom nou eigenlijk dit gedeelte? Ja, dat heeft toch vooral met het vierde vers te maken. Daar staat, wie is er naar de hemel opgestegen en neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Kijk, en nou kom je natuurlijk met dit soort vragen wel terecht bij de Heere zelf, hè, als antwoord op deze vragen. En dat blijkt ook wel uit het allerlaatste stukje van vers 4, want daar staat, hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. En daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Vooral dat laatste stukje van vers 4. Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Dat zijn natuurlijk prachtige woorden die je hier vindt in het Oude Testament. Dat er gesproken wordt over de naam van zijn zoon. Het gaat hier over de schepper. He, want ja, wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? Maar dan staat er ook bij, hoe is de naam van zijn zoon? En dat heeft natuurlijk ja, iets te maken met vader en zoon. En dat is wat je hier in naar voren ziet komen. Hoe verhoudt de zoon zich tot de vader? Hoe verhoudt de vader zich tot de zoon? Weet je, over dat hele punt en alles wat daaruit voortvloeit, daar zijn boeken vol over geschreven. Want dan kom je ook terecht op de godheid van de Heer Jezus Christus. Is de Heer Jezus God? Of is de Heer Jezus alleen maar mens? Hoe zit dat? Hoe ligt dat? Hoe moeten we dat opvatten? Ik krijg soms wel eens het idee, als je kijkt naar boeken die geschreven worden en artikelen die geschreven zijn, dat het er soms op lijkt dat gelovigen er meer problemen mee hebben dat Christus God is, dan dat Christus mens is. Want ja, je moet toch ook vooral niet zeggen dat de Zoon God is. Nou, dat soort ja, gedachten, ik vraag me daarvan af, hoort dat niet eigenlijk ook tot iets afdoen aan dat wat er in het woord van God staat, of niet? Want dat is natuurlijk toch wel een heel belangrijk iets, een belangrijke vraag. Is de Heer Jezus Christus, is Christus Jezus, is hij nou mens of is hij God? Nou, je kunt in 1 Timotheüs 2 vers 5 lezen dat er sprake is van één middelaar tussen God en de mensen. En dan staat er, de mens, Christus, Jezus. Nou, hij is dus mens. Je kunt tegelijkertijd lezen in de Bijbel, bijvoorbeeld in Romeinen 9 vers 5, als daar door de apostel Paulus geschreven wordt over ja, wat toch eigenlijk de voorrechten zijn van het Joodse volk, hè? Van hen zijn de verbonden, van hen zijn de beloften, van hen zijn de vaderen, en, zegt Paulus dan, en uit hen is de Christus, die God is. En dus, dan staat er opeens, Christus is God. Dus we hebben dat Christus mens is, en we hebben een tekst dat Christus God is. En er zijn wat dat betreft best wel heel wat teksten die laten zien dat de Heer Jezus Christus God is. Ik denk dus in de eerste plaats dat als je zegt van nou, ik wil niet toevoegen aan wat er in het woord van God staat, dat je er dan maar gewoon vanuit moet gaan, daar moet je je maar bij neerleggen, dat de Heer Jezus Christus zowel God is als mens. Want dat is ja, uiteindelijk wat je uit dat soort teksten wel kunt halen. Dus wij mogen die twee waarheden mogen wij naast elkaar laten bestaan. Hoe lastig het misschien ook te begrijpen is. Kijk, er zijn heel wat teksten in de Bijbel en gebeurtenissen in de Bijbel ja, die godheid van Christus onderstrepen. Denk bijvoorbeeld aan Thomas. Als hij de opgestane Heer ziet, hè, dan valt hij in aanbidding voor zijn voeten en dan zegt hij mijn Heere en mijn God. En de Heer Jezus die corrigeert hem daar niet. Je kunt ook denken aan wat Paulus schrijft als hij het heeft over Christus. Hij zegt dan dat in hem al de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Of denk aan een uitdrukking die zowel Paulus als Petrus gebruiken in zijn brieven, in hun brieven. Namelijk, dan hebben ze het over onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Je kunt ook denken aan woorden van Johannes uit 1 Johannes 5 vers 20. Jezus Christus, die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Nou, of denk aan een tekst als 1 Timotheus 3. Die wil ik er even bijzoeken. 1 Timotheus 3. Daar schrijft Paulus over het buitengewone grote geheimenis van de godsvrucht. Hij begint dat vers, 1 Timotheus 3 vers 16, hij begint dat vers met: buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. Dat woord godsvrucht, dat doet ons misschien een beetje denken aan Gottesfurcht, oftewel godvrezendheid. En dat zal ook best wel in het woord godsvrucht zitten, maar als je naar het oorspronkelijke woord kijkt, dan betekent godsvrucht op de juiste wijze vereren. Dus buiten alle twijfel, zegt Paulus, groot is het geheimenis van het op de juiste wijze vereren. Dubbele punt. En dan is het eerste wat hij zegt: God is geopenbaard in het vlees. En dat slaat op Christus. God geopenbaard in het vlees. Nou, dat maakt Spreuken 30 vers 4 zo'n mooi vers. Want hoe zit het nou eigenlijk? Als we het hebben over God de Schepper, dan kunnen we ons afvragen: hoe is zijn naam? En wat is de naam van zijn zoon? Goed om dat te weten. Even naar het Johannesevangelie. In Johannes 5, daar gaat het ook over de godheid van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die wordt daar beschuldigd door de Joden. Met name de fariseeën en schriftgeleerden, de leiders van het volk. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij zich aan God gelijk zet. En daar staat dan in Johannes 5 vers 16, ik lees tot en met vers 18, daar staat dan: en daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Ja, wonderlijke versen, ze hadden het wel door. Dus hij stelde zich aan God gelijk door over God te spreken als over zijn Vader. En hij stelde zich gelijk, dat woordje gelijk, wat hier gebruikt wordt, dat betekent exact gelijk, even gelijk. Dus zonder enig verschil. Hij stelde zich aan God gelijk. In het 10e hoofdstuk van Johannes, daar gaat het ook over de eenheid, die onlosmakelijke eenheid tussen Vader en Zoon. Daar staat in Johannes 10 en dan in vers 30, ik lees tot en met vers 36, daar staat: ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele goede werken zien doen, ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem: wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet: ik heb gezegd, u bent goden? Als de wet hen goden noemt, tot wie het woord van God kwam, en de schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Het is duidelijk dat de Joden niet begrepen met wie ze te doen hadden. Zij zaten in ieder geval niet op die lijn van de spreukendichter van: wat is nou de naam van God? En wat is de naam van zijn zoon? Want dat impliceert dus dat God, de schepper, een zoon heeft. Dat hadden ze al kunnen lezen in Spreuken. Over het algemeen hebben we, als hier over Joden gesproken wordt, hebben we te maken met schriftgeleerden, wetgeleerden. Mensen die erom bekend stonden dat ze dagelijks niets anders deden dan de schriften onderzoeken. Maar ze ontdekten niet degene over wie de schriften gaan. De Heer Jezus zegt dat ook zo tegen hen. U onderzoekt de schriften, want u meent daarin eeuwig leven te hebben. En zegt hij dan, deze zijn het die van mij getuigen. Dat zagen ze niet. Ze waren eigenlijk niet eens benieuwd naar de naam van de Zoon van God. Nou is het wel mooi dat hier in het 30e vers, daar staat dat de Heer Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. En dat woordje één, als je in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament kijkt, en dat is een vertaling van Ginsberg, als je daarin kijkt, dan is dit woordje één vertaald met echad. Ik en de Vader zijn echad. Dat is dan een Hebreeuws woord. En dat woordje echad, dat komt ook voor in de geloofsbelijdenis van Israël. En die vind je in Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Staat daar. En wat staat daar? Als je dat letterlijk neemt, hè, dan staat er, hoor Israël, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, de Heere is onze God, Yahweh Echad, staat er dan. Oftewel, de Heere, zo is het dan vertaald in onze Bijbels, Yahweh is één. En dat woordje één wat daar staat in Deuteronomium 6 vers 4 is Echad. Precies hetzelfde woordje als wat in Johannes 10 vers 30 ook staat. Zo wordt het in ieder geval vertaald. Echad. En Echad, dat betekent een samengestelde eenheid of één uit meerdere. Er is nog een ander Hebreeuws woord, dat is het woord Yachid. En dat betekent absoluut één. Dat is ongedeeld. Maar als je dit leest, ik en de Vader zijn één, dan zegt de Heer Jezus daar in feite, wij zijn een samengestelde eenheid. En dat is nou zo mooi, dat dat in wat het Joodse volk dan noemt de geloofsbelijdenis, Deuteronomium 6 vers 4, dat dat daar dus beleden wordt. Dus elke Jood tot op de dag van vandaag, die het Shema Yisrael uitspreekt, die beleidt daar feitelijk mee dat de Heere een eenheid is die uit meerdere bestaat. Niet wetend wat ze daarmee zeggen. Want inderdaad, de Heere bestaat uit meerdere. Als we nadenken over de verhouding tussen vader en zoon, dan bevinden wij ons op het gebied van, ik denk wel, een van de grootste heilsgeheimen van de persoon van God. Want daar kunnen we eigenlijk nauwelijks ook maar enig idee van krijgen. We kunnen zeggen, God openbaart zich in de Zoon. Onder velen van ons is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Hè? Waar we eigenlijk ook verder helemaal niet meer over nadenken. Omdat we dat ons zo eigen gemaakt hebben. God openbaart zich in de Zoon. Dat heeft te maken met die ene tekst die ik zo strakjes noemde van Paulus. In Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Of Christus is het beeld van de onzichtbare God. Dus God is onzichtbaar, kun je niet zien. Maar hij wordt zichtbaar in de Heer Jezus Christus. Dus hij openbaart zich in de Zoon. Nou, dan zijn er ook mensen die zeggen van, ja, maar wacht even, God openbaart zich ook in de natuur. Nou, dat kan wel zo zijn. Maar vergeet niet dat de natuur en alles wat we om ons heen zien, dat voortgekomen is uit de oorspronkelijke schepping van hemelen en aarde door God. En die hemelen en aarde, die heeft hij geschapen door de Zoon heen. Dus toen de Heere ging scheppen, toen was daar de Zoon. Het is zelfs zo, dat Paulus het heeft over het plan van de eeuwen. Dat plan van de Aionen. En daarvan zegt hij ook, dat heeft God in Christus Jezus gemaakt. Dus voordat dat plan van de Aionen begon, en dus ook voordat de wereld er überhaupt was, heeft God het plan gemaakt. En dat heeft hij gemaakt in Christus Jezus. Weet je, je kunt eigenlijk wel zeggen dat zodra God iets doet, doet hij het in Christus. En daarom zeggen we dus ook dat God zich openbaart in de Heer Jezus Christus. En dat zie je overal terug. Het is belangrijk om te weten hoe dat werkt, of in ieder geval om daar eens over na te denken. Ik denk persoonlijk dat ooit, maar ja, dat moet je dan misschien ook maar weer met een hele dikke korrel zout nemen, want net als u ben ik er ook niet bij geweest. Maar dat ooit, toen God begon met scheppen, dat toen in zijn wezen het verschil is ontstaan tussen Vader, Zoon en Geest. En daarbij is de Vader, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, de bron van alle dingen. Is het de Geest, 1 Korinthe 2, die alle dingen doorzoekt? En is het de Zoon, Hebreeën 1 vers 2 en 3, die gesteld is tot erfgenaam van alle dingen en die de onderhouder is van alle dingen? Hij onderhoudt alle dingen door het woord van zijn kracht, zegt Hebreeën 1 vers 3. En als je het hebt over alle dingen, ja, dan heb je het in dit verband in ieder geval over de schepping als zodanig. Dus daar is de hele Godheid bij betrokken, maar het is ooit begonnen. En dat begin, ja, daar was opeens sprake, achteraf gezegd, van de Zoon. Daarom is het zo mooi om te weten, wat is nou de naam van de Schepper en wat is de naam van zijn Zoon? Ik stel voor dat we even naar Exodus 3 gaan. Exodus hoofdstuk 3. En daar lezen we van vers 13 tot 15. Exodus hoofdstuk 3 is niet zomaar een hoofdstuk. Dat is het hoofdstuk waar Mozes geroepen werd door God. En dat was op de Horeb. En de Horeb kennen wij ook wel als de berg Sinaï. Nou, de naam Sinaï kom je hier zo in dit gedeelte kom je niet tegen. Maar er wordt wel, en dat kun je bijvoorbeeld zien in vers 2, er wordt wel gesproken over de engel van de Heere die aan Mozes verscheen in een vuurvlam. En dan staat er uit het midden van een doornstruik. En het woord doornstruik, dat is in het Hebreeuws Sinai. En daar is dus Sinaï ook van afgeleid, want Sinaï betekent doornig. Dus mogelijk, maar goed, dat is zomaar natte vingerwerk, maar mogelijk dat de Horeb vol stond met doornstruik of zo, en dat hij daarom de doornige genoemd werd, de Sinaï. Maar goed, dit is dezelfde berg in ieder geval als de berg waar Mozes een tijdje later met het hele volk van God komt en zich aan de voet van die berg legert, en waar de Heere dan de wet geeft aan Mozes, het verbond sluit met het volk. Dat is deze berg. Maar hier, ja, hier wordt Mozes geroepen. En dan ja, denkt Mozes van, nou, hoe is het toch? Hè? Hoe kan dat nou dat de Heere mij gaat roepen? Nou ja, goed, hij, op een zeker moment dan begint hij zich daar een beetje bij neer te leggen. En dan staat er in vers 13, Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Het is een goede vraag. En opvallend, Mozes zegt hier tegen de Heer, als die Israëlieten dat nou zeggen, en ik zeg, de God van uw vaderen heeft mij gezonden, en dan zeggen zij tegen mij, wat is zijn naam? Ja, wat moet ik dan zeggen? Die woorden, wat is zijn naam? Niet om interessant te doen, maar het klinkt wel mooi. Dat luidt in het Hebreeuws, Ma Shemo. Ma Shemo, wat is zijn naam? En dat zijn exact dezelfde woorden als de woorden die in Spreuken 30 gebruikt worden, als het gaat over de schepper. En als daar die woorden staan, hoe is zijn naam? Daar staat dus ook gewoon, wat is zijn naam? Ma Shemo. Nou, Mozes heeft die vraag ook al gesteld. Wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Tegen dat volk. Ja, en dan krijg je het. En dan gaan we dus antwoord krijgen op die vraag uit Spreuken 30. Wat is zijn naam? Gaan we antwoord krijgen. Want er staat er in vers 14. God zei tegen Mozes. Ik ben die ik ben. Ja, dat staat er helemaal vol met allemaal hoofdletters. Elke letter van elk woord, ik ben die ik ben, staat met hoofdletters. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Dus ik ben. Dus dat is het eerste antwoord wat Mozes krijgt. Als de Israëlieten mij vragen van, nou wat is nou de naam dan van God? Nou dan zeg je dit, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Dus de God van uw vaderen, in vers 13, dat is ik ben. Nou kun je dat ook nog een beetje anders zeggen? Ja, in vers 15 staat dan, toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. En let op de herhaling, hè. Halverwege vers 14 staat, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. En in vers 15 staat, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. En dan staat er, de Heere, dat is namelijk de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En dan staat er, heeft mij naar u toegezonden. Dus je ziet daar dat door middel van herhaling duidelijk wordt gemaakt wie dan de God van uw vaderen is. Dat is namelijk vers 14, ik ben. En dat is namelijk vers 15, de Heere. Nou, en dat weten we wel, daar hebben we al vaker over gehad. De Heere, zoals dat hier staat, met allemaal hoofdletters, dat is de weergave van de naam van God. Daar staat Yahweh, ik ben. Dat Yahweh is afgeleid van het werkwoordje zijn, hawa. En dat betekent gewoon zijn, bestaan. Dus als het gaat over de Heere, wat is nou de naam dan van de schepper? Wat is zijn naam? Dan klinkt het daar... Ik ben. Volgens sommigen betekent het ook ik zal zijn die ik zijn zal. En nou ga maar door. Maar ik ben, dat is het meest korte en duidelijke. De meest korte en duidelijke betekenis die in de Bijbel naar voren komt. En vanuit ja, ook die oorspronkelijke taal. Ik ben. Waarom zou je er iets anders van maken? Er is een Bijbel naar de vertaling. Daar wordt het bijvoorbeeld vertaald met de ene of met de eeuwige. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik ben is gewoon het best. Want als je daarover nadenkt, ik ben, dat houdt in dat hij er is zonder begin. Dat hij er nu is en dat hij er altijd zal zijn. Dus ik ben, klaar. Wat is de naam van zijn, wat is zijn naam? Vraagt Mozes. En wat is zijn naam? Vraagt ook Aguur in Spreuken 30. Nou, we hebben hier het antwoord. Ik ben. De Heere is er. En wij, wij mogen hem kennen. En wij mogen weten dat de Heere er is. Dat hij in ons leven aanwezig is. Dat hij ook voor altijd in ons leven aanwezig zal zijn. Dat wij, omdat hij nou eenmaal is... altijd op hem ons vertrouwen kunnen stellen. Wij hoeven niet benauwd te zijn, om wat dan ook. We hoeven ons geen zorgen te maken. De een maakt zich meer zorgen dan de ander. Dat hangt ook een beetje af van je aanleg. Maar als je er echt over nadenkt, hoeft dat dus allemaal niet. Want wij hebben degene aan onze zijde, of misschien beter gezegd, wij staan aan de zijde van degene die de Ik Ben is. Hoe is zijn naam? Ik Ben. En hoe krijg je nou eigenlijk een relatie met die Heer? Nou, daarvoor is het belangrijk dat je ook weet wat de naam van zijn zoon is. Want we kennen nu zijn naam. Hoe is zijn naam? Staat er in Spreuken 30 vers 4. Hoe is zijn naam? Nou, hier hebben we die naam terug. En hoe is de naam van zijn zoon? Dat is een belangrijke vraag. Ik wil even een paar versen lezen uit Jesaja 43. Jesaja 43. Daarvan vers 11 tot het eerste stukje van vers 13. En daar staat het volgende. Ik ben de Heere. Dat doet echt een beetje denken aan die ik ben uitspraak in het Johannes Evangelie. Hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hier staat ik ben de Heere. Hier staat het ook met allemaal hoofdletters, dus ik ben Yahweh. Buiten mij is er geen heiland, staat er dan. Dus er is buiten de Heere geen heiland. Die Heere is een samengestelde eenheid. Buiten die samengestelde eenheid is er geen heiland. Ik heb verkondigd, ik heb verlost, ik heb het doen horen. Er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben, ook voor de dag er was, ben ik. En daar hebben we hem. Ik ben de Heere. Nou staat er in het eerste stukje van vers 11, daar staat dus ik ben de Heere. Daar staat Yahweh. En dan staat er vervolgens in het tweede stukje van vers 11, buiten mij is er geen heiland. En dat woord heiland, dat komt van het werkwoord verlossen. Precies hetzelfde woord verlossen wat in vers 12 gebruikt wordt. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. En dat werkwoord verlossen, dat klinkt op zijn Hebreeuws yashia. Dus je hebt de Heere en de Heere verlost. De Heere is Yahweh en hij verlost yashia. En als je die twee samenvoegt, die naam en dat werkwoord, dan krijg je ja en yashia en dat wordt samen Yehoshua. Yehoshua. En dat die naam kennen wij in het Oude Testament als Jozua. En in het Nieuwe Testament kennen wij die naam als de naam Jezus. Dus wat is nou zijn naam? En wat is de naam van zijn zoon? Nou, we hoeven daar helemaal niet zo moeilijk over te doen. We hebben het nu. De naam van zijn zoon is Jezus. En Jezus betekent de Heere, die samengestelde eenheid, de Heere is redding. Dat betekent Jezus. Als de Heer Jezus zijn naam krijgt, dat gebeurt op de achtste dag. Hè, dus ja, daar was hij natuurlijk zelf nauwelijks bij, qua gedachten in ieder geval. Het was een babytje, 8 dagen oud. Op de achtste dag werd hij besneden en toen kreeg hij ook zijn naam. En toen kreeg hij de naam Jezus. Hè, er was al van tevoren gezegd door de engel tegen Maria van, nou, je zult zwanger worden. En je zult een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Dus dat wisten ze allemaal al van tevoren. En wij hebben nu allerlei technieken waardoor wij dat ook van tevoren kunnen weten wat er geboren gaat worden. Een jongen of een meisje, of allebei. Maar toen was dat natuurlijk niet zo, maar de engel die zei het en Maria die was misschien wel de eerste in de hele geschiedenis van de mensheid. Die zomaar wist wat ze zou krijgen en bovendien hoe die zou heten. He? Nou, iets dergelijks zie je trouwens natuurlijk ook bij de aankondiging van de zoon van Zacharias en Elisabeth, Johannes de Doper. Dus hij krijgt die naam, Jezus. En waarom Jezus? Nou staat erbij in Matthäus 1 vers 21, deze is het die zijn volk zal verlossen. Dus in de naam Jezus zit verlossing. Als wij de naam van de Schepper willen leren kennen, dan komen we bij de Heere. En de Heere is in zekere zin, als het recht om gaat, de Vader. Maar als wij die Vader, de Heere, willen leren kennen, dan kan dat eigenlijk alleen maar via de Heer Jezus Christus. De Heere is verlossing. Dus wij mogen zeggen dat wij deel hebben gekregen aan de Ik Ben, onlosmakelijk met Hem verbonden, door genade. We hebben deel aan Hem verkregen, doordat we deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. We hebben het wel eens vaker of eerder over gehad. Hè, dat je die naam, ja, dat je die natuurlijk toch ook wel op soms wonderlijke manieren tegenkomt. Ik heb trouwens even gekeken, maar ja, niet persoonlijk geteld, maar daar hebben we onze computerprogramma's voor natuurlijk. Maar dat de naam Yahweh in het Oude Testament meer dan 6000 keer voorkomt. Dus als je al die teksten wil opzoeken, ja, daar komt bijna geen eind aan, zou ik zeggen. Maar er zijn wel een paar van die bijzondere teksten, bijvoorbeeld Genesis 32, hè, de worsteling van Jacob aan de Jabok. Dan komt daar dat moment dat Jacob op een zeker moment vraagt aan degene met wie hij worstelt, wat is uw naam? En dan krijgt hij als antwoord, wat vraag je nou naar mijn naam? Klaar. Wat vraag je nou naar mijn naam? En verder niks. En een tijdje later, in de geschiedenis, als de ouders van Simson aangekondigd wordt dat zij een zoon krijgen, Simson, dan vraagt de vader van Simson, Manoach, die vraagt ook aan die engel des Heren, wat is uw naam? En dan krijgt hij als antwoord, wat vraag je naar mijn naam? Precies hetzelfde als bij Jacob, wat vraag je naar mijn naam? Maar dan zegt hij er wat bij, die is immers wonderlijk, of wonderbaar. Kijk, Manoach was al even iets verder. Wat vraag je naar mijn naam? Nou, die is wonderlijk, wonderbaar. En als je nou naar Jesaja 9 gaat, dan heb je daar ook zo'n prachtig getuigenis over de Heere en zijn zoon. Want daar staat in Jesaja 9 vers 5, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam, daar heb je het, wonderlijk. En dat werd al tegen Manoach gezegd, immers die is wonderlijk. Hetzelfde woord staat hier. Men noemt zijn naam wonderlijk. En nou komen er nog wat andere uitdrukkingen en dan wordt het gelijk even wat lastiger. Want zijn naam is ook raadsman. Zijn naam is ook sterke God. En staat er eeuwige vader, vredevorst. Dus die zoon, die wordt hier ook vader genoemd. We hebben net, als we het over de zoon hebben, dan hebben we het uiteindelijk over de opgestane Heer Jezus Christus. Het kind is geboren, Bethlehem, de zoon is gegeven, dat is in de opstanding. Hij heeft in zijn opstanding bewezen Gods zoon te zijn in kracht, zo zegt Paulus. En die opgestane zoon, ja, die is wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En vooral dat eeuwige vader, ja, dat is wel apart. He, dat dat van de zoon gezegd wordt. En uiteindelijk duidt dat ook alleen maar op, ja, de eenheid die er is binnen dat wezen van God. Een samengestelde eenheid, dat wel, maar het is wel degelijk eenheid. Nou, en wij, ja, wij hebben door genade voor onszelf, hè, een antwoord mogen geven op die vraag van de spreukendichter. Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Hoe heet hij? En hoe heet zijn zoon? En wij kunnen op beide, kunnen wij zomaar een antwoord geven. En we hebben de Heere, Yahweh, leren kennen doordat hij zich geopenbaard heeft in zijn zoon. En uiteindelijk zelfs als mens in deze wereld gekomen is. En daarom is het ook zo, hè, wat Petrus op een gegeven moment zegt in Handelingen 4. En dan moet hij zich verantwoorden tegenover de oudsten. Ik zoek het even op, Handelingen 4 vers 9 tot 12. Hij moet zich daar verantwoorden tegenover de oudste, en dat had nog steeds te maken met de genezing van die kreupele man in Handelingen 3. Nou, Handelingen 4 vers 9 zegt, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is. Laat het dan bij u allen, en die u allen, die vind je aan het einde van vers 8, hè, leiders van het volk, oudsten van Israël, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die hoeksteen geworden is. En dan staat er, en de zaligheid, het heil, de verlossing, is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Geen andere naam dan de naam van Jezus, zo zingen we wel eens. Nou, en het is ook alleen maar door die naam, en hier wordt dat expliciet tegen het volk en de leiders met name van het volk gezegd, het is door die naam dat er verlossing is. Daarom is die vraag uit Spreuken 30 zo belangrijk. Hoe is zijn naam? Maar dan ook vooral, hoe is de naam van zijn zoon? Hoe komen we erachter? Nou, simpelweg door de schrift te lezen. Door de Bijbel te lezen en te geloven wat er staat. De Heer Jezus Christus draagt de naam waardoor mensen behouden worden. En er is geen andere naam gegeven. Zo zegt Petrus hier. Na zijn dood en opstanding is de Heer Jezus ten hemel gevaren. En heeft hij de naam boven alle naam ontvangen. Dat kan dus niet de naam van Jezus zijn. Dus niet de naam Jezus. Maar dat is de naam boven alle naam. En er is maar één naam die boven werkelijk elke naam staat. En dat is Ik Ben. De Heere. Boven alle naam is de Heer Jezus gezet. In Efeze 1 kun je dat ook zo lezen. Hij is verhoogd door de kracht van God. Hij is aan de rechterhand gezet, boven alle overheid en kracht en macht. En staat er dan, en elke naam die genoemd wordt in deze en in de toekomende eeuw. Dat is niet de naam van zijn vernedering, maar het is de naam van zijn verhoging die hij draagt. De naam boven alle naam. En zo mogen we onze Heere leren kennen. En door de naam van de Heer Jezus Christus, in wie duidelijk is geworden dat de Heere verlossing is. Amen. We gaan met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, wij willen u danken, Heere, dat we zo hier bij elkaar mogen zijn, in ieder geval in de geest. We willen u danken, Heere, dat we samen uit uw woord mochten lezen, dat we door dat woord ook steeds weer bepaald worden, en ook vanmorgen weer, bij wie u bent en die wonderlijke lijn van uw plan. We willen u danken, Heere, dat u in alles ook tot uw doel komt, Heere, en dat we toch stukje bij beetje zicht mogen krijgen op hoe geweldig u het allemaal gemaakt hebt, hoe het plan in elkaar zit, hoe u, Heere, in al die dingen tot uw doel komt. Ja, Heer, en ook, daar zijn we u extra dankbaar voor, hoe u ons betrokken hebt bij uw plan. We danken u zo, Heer, dat er een moment geweest is in ons leven dat we de Heer Jezus Christus hebben mogen leren kennen als onze zaligmaker, als onze verlosser. En we danken ook, Heer, dat we hem mogen kennen, niet alleen als degene, Heer, die voor ons in de wereld kwam en gestorven is aan het kruishout op Golgotha, maar dat we hem ook mogen kennen als de opgestane Heer. Ja, Heere, wat nog meer is, de verheerlijkte, de verhoogde Heer, die de naam boven alle naam ontvangen heeft. En op grond, Heere, van zijn verlossingswerk, Heere, zal ook elke knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Christus Heer is. Te prijzen tot in alle eeuwigheid. Vader in de hemel, daar willen we u voor danken. En nogmaals danken we u, Heere, dat wij daar als gelovigen zo op deze manier deel aan mogen hebben. Vader, we willen voor elkaar bidden. We danken dat we weten mogen dat u met ieder van ons uw weg gaat. Heere, dat u van ons houdt, dat u ons ook laat groeien in het kennen van u. Heere, en dat we zo steeds beter u mogen leren kennen. We danken u daarvoor, Heere. En we doen dat niet vanuit verdiensten of enige bijdrage van onze kant. Maar we danken, Heer, dat we dat mogen doen vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Tot slot van deze dienst gaan we nog met elkaar zingen. Tenminste, we gaan allemaal afzonderlijk, maar toch met elkaar zingen. Lied 493 uit Opwekking. En dat is Jezus, wat een heerlijke naam.